Hé, hé, ja. Het is altijd weer spannend. Dat alles alweer werkt. Nou, bedankt. Ja, fijn dat jullie er allemaal weer zijn om naar Gods woord te komen luisteren. En we willen vandaag, ik heb het eerste gedeelte dus ook weer iets uitgeprint. En dat is het onderwerp voor zometeen. En zometeen daarna gaan we met 2 Timotheus verder. Verzoek is aan alle telefoons uit, vooral van de jongeren. Geen WhatsApp, geen Facebook, niks tijdens de preek. En alle kinderen en de jongeren ook gewoon meeluisteren, ja? Dat is een bevel. Nee hoor, Paulus spreekt altijd over bidden, ja? En we smeken u. Maar toch, we komen natuurlijk niet voor niks hier bij elkaar, hè? Het is gezellig om te eten en te drinken met elkaar zo meteen. En elkaar te zien, ja? Ik vind het ook leuk, de kleine die er ook weer bij is. En, maar goed, we gaan uiteindelijk komen bij elkaar voor Gods woord, ja? En om dingen te leren. Dat staat boven alles. En het woord is om ons te leren, het is om ons blij te maken, het is om ons te sterken, het is ook om ons te corrigeren en te vermanen. Ja? Maar let altijd op, dat is niet de boodschapper, maar het is het woord van God die dat doet. Ja? Even voor alle zekerheid. Goed, wie of wat is een christen is het onderwerp. Ja? Want hoe noem je jezelf? En daar gaan we even over praten met elkaar. En ik wil eerst bidden om verlichting door de Heilige Geest. Vader. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. Dat we uw woord hebben, dat we in vrijheid bij elkaar kunnen komen. En uw woord, die leert ons, Vader, hoe wij dienen te leven. Wilt u ons ook weer licht geven door uw geest op het woord, Vader, zodat we het ook gaan verstaan, Vader. En dat willen we natuurlijk vragen en danken. In de naam van de Heere Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Goed. Wie... of wat is een christen? Ja? Nou, ik ben een christen. Ja? Ik ben een volgeling van Christus, zou je kunnen zeggen. En dat is op zich geen verkeerde uitdrukking. Ja? Maar goed, iemand die een volgeling van Christus is, ja, die kan je dus een christen noemen. Maar goed, opletten. Want ja, Christus en Christus, ja? Staat hij te hard? Of, ja, hij zingt. Ja, moet je dat schakelen? Weet je dat? Ja. Ja, oké. Okay. Weet je welke knop? Even kijken hoor. Ja, het is die onderste. En dan volume. Volume staat erop, of niet? Hallo? Draai eens. Ja, ja, ja. Gaat u harder of zachter? Ja. Ja, ja. Is dat beter? Is dat te merken, ja? Oké. Okay. Nou ja, volgens mij... Volume, zie je die staan? Nou, dan loop ik eventjes voor de zekerheid. Hoppa. Ja, die is het, ja. Ja, ja, die is het. Was toch goed. Oké, nog een keer proberen. Ja, is het zo te horen? Is het beter zo? Oké. Okay. Het komt er wel wat uit, hè? Oké, okay, is goed, Wallen. Goed. Oké, dan gaan we verder. De volgeling van de Heer Jezus Christus, ja. Ik ben een volgeling van Christus, maar we moeten daar goed op letten. Want Christus, die heeft op aarde gelopen. En dan weten we vanuit de Bijbel, hè, ik heb het ook hier staan, Galaten 4 vers 4, dat Christus, Paulus zegt erover, hij heeft zijn zoon uitgezonden, God, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. Dus Christus... was op deze wereld onder de wet. Dat weten we allemaal. Tenminste, dat hoop ik. Hij was onder de wet. Hij had geen varkensvlees. Hij was besneden. Hij ging naar de feesten. En al dat soort dingen. Dat deed hij allemaal. Maar wij ook volgelingen, als wij volgelingen van Christus zijn, daar zegt Paulus van, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus ja, welke Christus volg je nou? Dat zat in tegenstelling met elkaar. Christus was onder de wet. En Paulus zegt tegen ons, wij die toch ook Christus willen volgen, wij zijn niet onder de wet. Vandaar, daar zie je het probleem waar het christendom in verkeert, de verwarring. Het is allebei dezelfde Christus. En als je in de Bijbel kijkt, het woordje Israël of Israëls, bij ons in de Statenvertaling. Als je over Israël spreekt, dan spreekt hij 2500 keer over Israël in de Bijbel. Terwijl christen maar 3 keer in de Bijbel voorkomt. Het woordje christen 3 keer maar. Dat zien we hier staan in Handelingen 11 vers 26. Daar zegt de schrijver van het boek Handelingen. Het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en de grote schade leerden en dat de discipelen eerst de Antiochieën christenen genaamd werden. Dus je ziet daar, werden ze christenen genoemd. En dat zijn gelovigen die naar de apostel Paulus luisterden, die leerden daar. Dus degene die naar hem luisterden, werden christenen genoemd. De vraag is door wie, ja? Maar ze werden in ieder geval christenen genoemd. Nou, en dan zie je het in 1 Petrus 4, vers 16. Maar indien iemand lijdt als een christen. Dus ja, bij Antiochieën werden ze voor het eerst christen genoemd. Dus de brief van Petrus, dan weten we daardoor, die is ook na die tijd geschreven. Want hij spreekt over christenen. En voor die tijd, uit Antiochieën, die tekst daarvoor, daarvoor werden mensen nog niet christenen genoemd. Dus daardoor weten we ook wanneer die brief geschreven is. In ieder geval nadat Petrus dat schrijft na die tijd. Indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Dat zegt wat een beetje over het woordje christen. Hij zegt niet, want wij weten degene die het woord heeft waren te snijden over de kleine kudde. Hè, dat is, die worden geen christen genoemd op zich. Als Petrus spreekt, lijdt als een christen. Dat zegt iets over wat het is christen. Christen, die leden, die werden vervolgd. Dat heeft Petrus natuurlijk ook gezien. Dus ja, als je voor de waarheid gaat staan, voor Christus. Ja, nou kijk maar naar de geschiedenis in Rome, hoe de christenen daar vervolgd zijn. En Paulus werd ook vervolgd. Die worden vervolgd. Dus lijd als een christen. Maar je ziet hier, Petrus gebruikt het woord christen ook. In Handelingen 26, vers 28, Agrippa zeide tot de Paulus, en Agrippa was een heiden ook, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Dat zijn de enige drie keer in de Bijbel dat je het woordje christen ziet staan. Nou, zoals jullie weten, denk ik, het Johannes-evangelie, er wordt vaak gezegd, als je net gelovig bent geworden, ga Johannes lezen. Veel christenen, daar is Johannes-evangelie het favoriete boek, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar vinden het woordje Jood, hè, of Joden, 68 keer, maar christen 0 keer. Ja. Dus dat zegt ook wat, hè? Het woordje christen komt daar ook helemaal niet in voor. Dus ja, dat is toch interessant, omdat is te gaan vergelijken, want Johannes 15 vers 8 zegt, hierin is mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Dus Johannes zegt dat als je veel vrucht draagt, zegt de Heer Jezus, dan zal je mijn volgeling zijn. Dus wij, als wij christenen onszelf noemen, en willen de Heer Jezus volgen, dan ben je echt zijn discipel, als je veel vrucht draagt, dan ben je zijn discipel. Dus je moet er iets voor doen. Dan ben je ook werkelijk zijn volgeling. En Handeling 11 vers 26. Handeling 11 vers 26. En het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente. En een grote schare in de gemeente. En een grote schare leerde dat de discipelen eerst de Antiochieën christenen genaamd werden. Nou, die tekst stond er net erboven ook. Dat zie ik nou pas trouwens. Maar je ziet hier de discipelen. Dus de Heer Jezus zegt, mijn discipelen, als je vrucht draagt, ja, dan ben je, als je mij volgt, dan zal je ook vrucht dragen. In Antiochieën zie je dat ze werden daar, dat waren ook discipelen. Wat is een discipel? Een discipel is een leerling. Dus je leert. Een volgeling. Nou. Dus als je dit zo tegen elkaar afweegt, die twee teksten, dan zou je dus kunnen zeggen, een christen is iemand die veel vrucht draagt. Nog steeds, hè? In je dagelijks leven, dan draag je veel vrucht en dan ben je een christen. Daaraan kan je zien dat iemand een christen is. Draagt, dus tegenwoordig de tijd. Nou, op aarde waren de discipelen van Christus onder de wet en wij onder Paulus niet. Dat hebben we net gezien, ja? Wanneer ben je nou een christen? Ben je nou een christen omdat je vrucht draagt? Dat is de vraag. Want wij worden door de ogen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, zijn wij christenen, zeg maar. Hè? Als je katholiek bent of wat dan ook. Meestal denken ze aan de katholieke kerk. Ja, dan ben je een christen. Waarom? Ja, dat heeft dus niks nog met behoudenis te maken. Ja? Dat gaan we zo zien. Omdat wij, het christendom staat voor bepaalde waarden, ja. En dan, ja, dat valt onder de noemer christen. Maar wat is een christen? Ja, is dat alleen omdat je vrucht draagt? Nee, als we naar de Bijbel kijken, wat Paulus zegt, ja, een christen is iemand in wie Christus leeft. Dat heeft niks te maken met wat je doet, maar wie je bent. Kijk maar, hier staat het in Galaten 2 vers 10. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is wie ik ben. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Christus leeft in mij. Dus overal waar ik heen ga, neem ik Christus met mij mee. Dus ja, en hetgeen ik nu in het vlees leef, hè, dat is de praktische kant, het dagelijkse leven. Hoe leef ik dat? Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. En dan heel persoonlijk, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Je ziet, heel persoonlijk heeft de Heer Jezus niet zomaar zijn leven voor iedereen gegeven. Hij heeft hem heel persoonlijk, heeft hij zijn leven voor jou gegeven. Heel persoonlijk heeft hij jou lief gehad. He, al je haren zijn geteld, zegt de Evangelie. Hij kent je door en door, hij heeft je persoonlijk lief gehad. Niet gewoon de grote massa, elk persoon. Dus daarom kan Paulus dat zo persoonlijk zeggen. Maar dat is dus iemand, ja, waar Christus in die leeft in die persoon. En het is ook, een christen is ook iemand, als we het woord willen gebruiken, dat is iemand die in Christus leeft, ja? Want Colossenzen 3 vers 3, daar staat, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus mijn leven is met Christus verborgen in God. Dus ik heb God, ja, en daarin heb je dan Christus en daar weer binnenin, dat ben ik. Dus ik ben in Christus en mijn leven is met Christus verborgen in God. Ja, dat is een hele veilige plek om te zijn. En dat is wat je zou kunnen noemen. Ik zeg ook, er staat niet dat je dan een christen bent. Maar goed, dat zou mijn definitie zijn dan van een christen. Ja? Ik ben in Christus en Christus is in mij. Ja, ik ben een lid van het lichaam van Christus. Hij is het hoofd, ik ben het lichaam. Hij is in mij en ik ben in hem. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, kijk, die ons leven is. Dus Christus is ook echt mijn leven. En dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus ja, ik ben in Christus, Christus is in mij, maar Christus is ook mijn leven. Wat is het leven voor iedereen? Nou ja, ik spreek genoeg mensen dat je ziet van, ja, zijn leven, dat bepaalt hij aan de hand van, ja, wat hij allemaal doet en wat hij allemaal heeft. En dan is dat de maatstaf, ben ik gelukkig of niet? Of wat voor cijfer geef jij aan je leven? Want gisteravond nog even over. De een zegt een 7, en de ander zegt een 5, en de ander zegt een 8. Nou, wij gelovige christenen zeggen allemaal, ik neem aan, een 10. In Christus, altijd een 10, nooit minder. Ja, inderdaad, in mijn dagelijkse leven, dat kan wel eens anders zijn. Dat is misschien wel eens een 6 of een 5 of een 8, ik weet het niet. Maar ik zei gisteren, nee, bij mij is 9,9. Omdat mijn identificatie hangt niet van de omstandigheden af. Ik heb van de week ook bij een klant gewerkt en die was echt, vorige week, en die was echt iemand in een bedrijf en hij regelde alles, had zich opgewerkt en draaide allemaal via hem. Hij was echt iemand. En toen werd dat bedrijf overgenomen en die moest dat personeel kwijt. Nou, dat hebben ze dan niet gewoon ontslagen, dat ging niet, maar dan kan je ook andere manieren verzinnen natuurlijk. Ga je gewoon iemand zijn functies ontnemen, dan ga je een beetje pesten of je gaat dit, allerlei dat soort maatregelen, weet je wel. Nou zit hij helemaal afgebrand thuis. Ja. Hij zegt, alles ging via mij. Ik was nu alleen nog maar in het magazijn. Mocht ik alleen maar dozen wegzetten en zo, weet je wel. Zo kan je het ook doen. Dus ik, ja, hing een bordje aan de deur. Wij spreken niet over God in dit huis, zoiets. Maar ja, dat is voor mij gelijk een gelegenheid. Ik denk, ja, dat is voor mij gelijk een mooie instap. Ik zeg, nou ja, ik zie dat hier niet over God gesproken wordt. Ik zeg, maar ja, dat zou voor mij de oplossing zijn. Toen zei hij, waar staat dat dan? Kijk, dan liet ik dat bordje in zijn eigen huis zien. Hij zegt, oh, dat heeft mijn vrouw neergezet. Ah joh, maar praat maar, ik vind het niet erg. Maar goed, ik heb er toen met hem over gesproken. Maar dan zie je dus, zijn hele identiteit, wie hij was, zijn leven, was gebaseerd, de mate van geluk en blijdschap en wie hij was, dat had allemaal met zijn werk te maken, met zijn positie. Positie was weggenomen, hij zit nu aan de antidepressiva, En weet ik het allemaal niet meer. Het is helemaal kapot. Kijk, en dan zeg ik, ja, in Christus, dan zeg ik, oké, Ik heb voedsel en dak. Dus ik kijk, ga ik nou kijken naar wat ik heb? Het is maar met wie je het vergelijkt. Je kan met iemand vergelijken die heel rijk is en dan heb je eigenlijk niet veel. Maar ik weet ook te zijn, die hebben gewoon helemaal niks. Ik heb vanochtend de verwarming aan, ik heb het lekker warm. Ik heb het gewoon goed. Dus ja, waar zit mijn identificatie? Moet opletten, die is in Christus. En wat er ook gebeurt, er kan van alles op je weg komen, er kan van alles tegen zitten. Je hebt met Dof ook gezien, je kan je kind kwijtraken. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. En toch weet je gewoon, Gods genade is genoeg in alle omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat je geen moeilijkheden kan krijgen in je leven. Natuurlijk wel. Maar toch, de vrede van God, die heb ik in mijn hart. En dat in alle omstandigheden. Want anders gaan de omstandigheden met jou in de haal. Maar nu is mijn leven is Christus. Nogmaals, het leven is niet allemaal roze geur en maneschijn. Maar God heeft ons wel het gereedschap gegeven om met zijn genade, mijn genade is u genoeg, zei hij tegen Paulus. Hè? Nou, Paulus, ga maar kijken wat hij allemaal in zijn leven heeft meegemaakt. Dus ja. Goed, dus in ieder geval, die ons leven is. Dus ja, als je kijkt ook, de Joden, die noemden de discipelen van Christus Nazarenen. En dat was echt niet omdat het een compliment was. Kan er iets goeds komen uit Nazareth? Die vraag. Het was in Galilea, Nazareth, dat was toch allemaal een beetje veracht. Er kan nooit iets veel goeds uitkomen. En daar kwam onze Heer en Heiland vandaan. Die is daar geboren. Hij is in Bethlehem geboren, maar uiteindelijk, daar is Maria, Jozef en Maria woonden daar toch? Ja. He, Nazareth, ja. Daarom werd hij Nazarene genoemd. Maar dat was natuurlijk een verachtelijke naam, een bijnaam. Want kijk in Handelingen 24 vers 5, dan zeggen de Joden tegen Paulus, want wij hebben deze man bevonden te zijn een pest en een die oproer wekt onder al de Joden door de ganse wereld en een opperste voorstander van de secte der Nazarenen. Zie je het? Nou, wij worden ook wel eens een secte genoemd door mensen, toch? Ja, en dat was met hun precies hetzelfde. Ziet u hoe die Joden dachten? De secte van de Nazarenen. En dat was echt niet een compliment hoor. Dat was gewoon een verachtelijke, een omschrijving waarin ze hun haat en bespotting in uitdrukten. Want je hoort nu ook wel eens, spreken ze over Jezus van Nazareth. Dat is ook, let maar op. Hè? Dan praten ze over de persoon als mens, ja. Maar wij spreken over Jezus van Jezus Christus. En hij kwam inderdaad uit Nazareth, ja, zeker. Dus ja, ik zei, hier staat ook, misschien gaven de Romeinen de naam christenen wel aan de discipelen van Christus. Ja, dat zou kunnen. Maar let op hoe Paulus, als hij onze apostel is, hè, Jaap had het er net over, hoe kijkt hij naar ons? Hoe geef jij jezelf een naam? En kijk wat Paulus erover schrijft, ja. En dat is wat de Bijbel ons zegt, ja. Het leven is mij Christus. Heb je dat ziet? Wat is jouw leven? Mijn leven, Christus, is voor mij de centrale figuur in mijn leven. En dan zie je de volgende tekst. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dus ik ben niet slechts een zonde, maar gered door genade. Nee, ik ben een nieuw schepsel. Ik ben gered uit genade door het geloof alleen. Een nieuw schepsel. Gods maaksel. Ja, dat staat in Efeze 2 vers 10. Geschapen in Christus Jezus. Ik ben zijn maaksel. Maar dan in Christus geschapen. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dus mijn koninkrijk is niet hier, maar is van zijn Zoon daar in de hemel. Ik ben ook een gezalfde. Wat is dat gezalfd, ja? Die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Messias, Christus, betekent ook gezalfde, toch? Ja, dat betekent gezalfde. Jezus, de Messias, de gezalfde des Heren. Wij zijn ook gezalfde van de Heren. Hoe dan? Dat staat er ook achter. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in ons hart heeft gegeven. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen en we zijn er ook mee verzegeld. Ik ben een heilige. Daar gaan we het hier verder over hebben. Een heilige, ik ben een uitverkorene. Ik ben een geliefde van God allemaal, ja? Maar ja, ken je dat wel? Wat voor naam geef je aan jezelf? Hè? Ik weet niet of dat nu nog gebeurt hoor. Als je dan wat invult, moet je ook je godsdienstovertuiging opschrijven. En sinds ik met deze boodschap kwam, toen dacht ik, ja, wat vul ik nou in? Want ik vraag wel eens aan iemand, wat geloof je? En dan zeg je, ja, ik ben katholiek. En dan zeg ik, ja, dat vroeg ik niet. Ik vroeg wat je gelooft. Want dat is precies wat de wereld denkt. Vraag eens naar je godsdienstovertuiging, dan verwachten ze eigenlijk een kerknaam te horen. Ja, ik ben katholiek. Ik ben gereformeerd. Ja, ik was gereformeerd. Of ik ben hervormd, of noem het maar op. Of ik ben baptist, Dus ja, ik ben nu, zeg ik vaak, ja, ik ben een evangelische bijbelgelovige, bijvoorbeeld. Zoiets. Want als je zegt, ja, genade bijbelgemeente, dan weten ze ook niet waar ze het over hebben. Wel, we zijn wel officieel een kerkgenootschap, dus je kan het invullen. Maar goed, dat is wat de mensen verwachten, ja, als je dat aan jou vragen. Maar ja, hoe noem ik mijzelf? Nou, Paulus gebruikt het woord heiligen. Het onderwerp is christen, ja. Ik ben een christen. Wat Paulus vaak zegt, die spreekt over de heiligen. In Amerika hoor ik dat ook vaak. De saints. Dan hebben ze het altijd over de saints. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk wel de benaming voor ons. Maar wij begrijpen het. Als je dat tegen je buurman zegt, en je zegt, ik ben een heilige. Dan kijkt hij gelijk van, dan gaat hij gelijk aankijken van, dan gaat hij gelijk denken van, kijken wat hij allemaal doet. Klopt dat wel? Dan kijkt hij naar je gedrag. En dan exact, dat is, kijk, in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13, dan zien wij hoe wij heilig gemaakt worden, ja? Door God. En dan spreekt hij natuurlijk over onze positie wie wij zijn. Niet wat wij doen. Wij worden niet heilig omdat wij dingen doen, hè? Als een christen veel vrucht draagt, als iemand veel vrucht draagt, dan is hij een christen, is een heilige. Nee, God heeft mij heilig gemaakt. Want ik kan het niet door mijn eigen werken doen. Kijk, lees aandachtig, hier staat, hoe maakt hij heiligen? Dat u God van de beginnen verkoren heeft, heeft u jullie uitgekozen tot zaligheid, hè, dat je gered wordt. En dan, in, of dat is door, heiligmaking des geestes. Dus de geest heeft mij heilig gemaakt. En wat is heiligmaking? Nou, dat betekent dat je bent apart gezet. Nou, als je zegt, ja, hoe bedoel je dat dan? Ben ik apart gezet? Nou, dat is zo. Ga je maar vertellen, gewoon, aan de wereld om je heen, dat je gelooft in de Heer Jezus, dat hij stierf voor je zonde. Dan merk je gelijk wie dat fijn vindt om te horen. Maar je merkt ook gelijk, die denkt, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dan merk je gelijk dat je een aparte positie hebt. Zie je? Dus je bent apart gezet door God. Je bent niet meer van deze wereld. Nog wel in deze wereld, maar niet meer van deze wereld. En als je je mond houdt, oké, maar als je echt gaat praten, dan ga je het ook ervaren. Dus de geest heeft mij heilig gemaakt. En daardoor, ik ben dus zalig. Ik ben gered. En dat is doordat ik het evangelie heb aangenomen. Nou ja, er staat hier, stel voor dat wij, dat heb ik letterlijk overgenomen, Gods heilige fabriek zouden bezoeken. God produceert heiligen. Mensen denken dat je zelf die heiligheid moet gaan produceren. Maar dat is niet zo, het is Gods geest die dat doet. En dat is allemaal omdat je eerst een keus gemaakt hebt. En vroeger zat ik in de kerk en dan hoorde je natuurlijk allemaal, je moet Jezus volgen. Want je was een christen, toch? En dan moet je heilig gedrag gaan vertonen. En dan hoop je maar. Nou, je weet, die kerk die daar staat, die verklaart mensen heilig. Na zoveel 100 of 1000 jaar. Maar ik ben blij dat de Heer mij heilig verklaart, ja? En kijk, als je in Titus 3 vers 3 leest, dan kun je dat mooi zien. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, medegelei begeerlijkheden. Even kijken. En wellusten dienende. In boosheid en nijdigheid levende. Nou, wat is dat nou? Hatelijk zijnde. Doe maar even uit. Hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, daar heb je de verschijning van de Heer Jezus. Dus het is zijn goede tierenheid en zijn liefde. Toen heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken die wij gedaan hadden, de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heilige Geestes. Zie, de Heilige Geest die jou vernieuwt. Ik ben een nieuw schepsel. Nou, dat is ook raar. Dewelke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Wij hebben het eeuwige leven geërfd. Niet omdat ik de daden van rechtvaardigheid. Mensen kunnen natuurlijk allemaal mooie rechtvaardige daden doen. Dat is zo. Dat kan. Alleen als ze in ons eigen gedaan zijn, dan is het om iets te krijgen. Nu is het zo. Dus wij kunnen dat nooit verdienen. Maar God heeft mij die rechtvaardiging gegeven, uitsluitend door het geloof in zijn evangelie. En dan krijgen we het eeuwige leven. Wij waren dood in onze zonde. Efeze 2 leert dat. Efeze 2 vers 1 tot en met 10 leert. Wij waren dood in onze zonde. Misschien kunnen we die tekst er even bij pakken. Efeze 2. Wie was ik? Ik was... Ja, je zou mij vroeger ook een christen genoemd hebben. Voor 23 februari 1989. Want toen heb ik de Heer aangenomen. Voor die tijd was ik een christen, ja. Ja. Maar ja, wat voor een was ik? Paulus zegt, wij waren ook eertijds, ja. Dus ik was in die tijd. Even kijken, Efeze 2 vers 1, hoofdstuk 2 vers 1. En u heeft hij medeleefd gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke wij, ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en de gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Dus ja, dat was mijn positie, zo was ik, voordat ik de Heer leerde kennen. En ik was echt geen moordenaar, dat was ik niet. En toch, ik was dood in de misdaden en de zonde. Ik was een kind van de ongehoorzaamheid. Ik was van nature een kind des toorns. Dus de toorn van God lag over mij. Als ik zo was gestorven, dan was ik regelrecht de hel ingegaan. Als christen zijnde. Ja. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat is het verschil van het moment voordat ik de Heer leerde kennen. Die goede werken doen, ja. Dat waren werken, ja, die had ik zelf voorbereid. Die waren in mijzelf gedaan. En nu zie je dat door Gods woord wat in mij werkt, doe ik nou de werken, ja, allemaal op basis van wat hij aan het kruis gedaan heeft. Kan ik nu in de werken gaan doen die hij voorbereidt? Dat wil niet zeggen dat hij dat natuurlijk allemaal programmeert, maar ik laat mij wel... Kijk, de basis is natuurlijk het kruis. Alles wat hij daaraan gedaan heeft voor mij. En daardoor word ik geleid. En vanuit dat kruis, ja, ik ben gezegend, ik heb vergeving, ik ben verzoening. Ik ben verzoend. Daarin wandel ik. Ik ben geaccepteerd, ik ben begenadigd in de geliefde. Dus ja, als je in het stensel kijkt, 1 Korinther 6 vers 11, dit waart gij sommigen, zie je, en dan spreekt hij over mensen, dat waren, ja, hoereerders, mannen die bij mannen liggen, al dat soort dingen. En dan zegt hij, dit waart gij sommigen, Korintiërs, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd. Dus wij zijn afgewassen, hoe? Niet met de waterdoop, maar door de doop, door de Heilige Geest. Je ziet wie dat doet, hè? Ik ben gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest onze Gods. Dus ik ben geheiligd, ik ben gerechtvaardigd. Dat is mijn positie. Dus wij zijn allemaal heilig en rechtvaardig. Maar ja, dat is natuurlijk, dat legt ook wel weer een verantwoordelijkheid op mij toe. Als ik zeg, hier kunnen we het makkelijk zeggen, toch? Ik ben gerechtvaardigd, ik ben geheiligd. Ik ben een heilige. Maar goed, dat is mooi en aardig. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar goed, als we dat lezen, ja, Gods geest heeft dode zondaars, dat lazen we net, we waren dood in onze zonde, heeft hij nu veranderd in een levende heilige. Dus ja, die kerk daar, die leert dat een heilige is dood, ja, want die wordt pas later heilig verklaard. Wij spreken hier over levende heilige, allemaal. En dan kijk je dus niet naar elkaar van wat je hebt jij, wat doe jij allemaal? Leef je altijd 100% zoals het moet, volgens het woord? Dat antwoord is natuurlijk nee, helaas, maar zo is het dan helemaal. Want wij hebben die zondige natuur nou eenmaal. Maar ik ben wel een heilige. Kijk, dat is mijn positie. En de wereld kent dat niet. Die zegt, ja, niemand is volmaakt. Ja, ik ben volmaakt in Christus. Maar als je dat zegt, dan moet je ook de verantwoordelijkheid accepteren die je hebt, om dan ook in overeenstemming daar te gaan leven natuurlijk. En daar praten we veel over hoor. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Gods woord is natuurlijk niet alleen om te leren. Het is ook de bedoeling, want wij hebben allemaal die zondige natuur, we zijn een tempel van de Heilige Geest, dat Gods woord ons corrigeert. Nou, en dat is moeilijk, hè? Laat jij maar eens corrigeren door een ander. Nou, dat vinden we allemaal niet leuk. En daar zie je al dat je de zondige natuur hebt. Want wat is nou het oordeel van de duivel? Dat is de trots, de hoogmoed. En dat is de reden dat je je niet graag laat corrigeren. Dat is gewoon zo. Dus ja, maar kijk, bent u een christen? Is voor ons misschien beter de vraag of je een heilige bent. Want als je aan iemand vraagt, bent u een christen? Dat had ik vroeger gezegd, ja, voordat ik de Heer leerde kennen. Maar als iemand tegen mij zou gezegd hebben, stel je voor, iemand een gelovige tegen mij had gezegd, ben jij een heilige? Dan zie je gelijk wat er gebeurt. Dan gaat er gelijk, ga je denken, dan gaat hij gelijk naar zijn geweten en je geloof, voordat hij antwoord geeft. Want niemand in deze wereld, behalve wij dan, zal zeggen dat hij een heilige is. Dan zegt hij, ik doe mijn best. Maar dat is niet de vraag. Ben je een heilige? Dat wil zeggen, of de vraag is, heb jij Gods geest ontvangen? Want Gods geest heeft jou heilig gemaakt. En als iemand daar geen ja op kan antwoorden, ja, dan is hij het dus niet. Maar dat is de juiste vraag. Dus een christen, oké, ja, dat kunnen we zo meteen ook nog zien. Maar een heilige, daar spreekt Paulus vooral over. Ja? Je ziet hier ook staan, het veroorzaakt onderzoek in het geweten en in het hart van de persoon. Want de heersende gedachte is toch dat ja, elke morele of religieuze heiden, die geen Jood is, ja, want je hebt Joden en dan heb je christenen in de wereld. Ja? En dan heb je Mohammedanen en Hindoestanen, noem het allemaal maar op. Maar een christen is iemand ja, die bepaalde morele waarden en naastenliefde verkondigt. Ja? Maar wat is nou de christen, de ware christen? Nou, dat is wat Gods woord ervan zegt. Kijk, dat ieder individu opnieuw geboren is en een nieuw schepsel wordt in Christus. Nou, dat is één. Nou, iedereen is hier een heilige, toch? Ja, je hoeft je vinger niet op te steken, maar ik ken jullie allemaal, dus dat weet ik. En zij is geheiligd in de ouders, de kleine. En die zal op een gegeven moment later in de leven ook de keuze moeten maken, ja? Want je wordt niet geboren, maar je moet je keuze maken. Maar als je een heilige bent, kijk, waarom heb ik dat woord? Ik heb hier Efeze voor me liggen nu. Maar waarom heb ik dat woord? Dat is om mij te leren, zodat ik dat kan toepassen in mijn dagelijkse leven. En dat is ook om mij te corrigeren. Hè? In 2 Timotheüs 3 vers 16 zegt hij toch, is goed, alle schrift van God ingegeven en nuttig tot lering, tot wederlegging, verbetering, ja. Dus ja, corrigering. En, hè, dus het een heeft corrigeren met de leer te maken en ook met de wandel te maken. Nou, en dan heb je praktische hoofdstukken, dat is Colossenzen 3, Efeze 4, 5, Romeinen 12 en 13 en 1 Thessalonicenzen 5 en andere plaatsen. Wordt door de Heilige Geest aan ons christenen, ons heiligen verteld, hoe hij door geestelijk gedrag aan zijn medemens kan bewijzen dat hij inderdaad een oprecht Bijbelse christen is. En kijk ook hoe Paulus dan de gelovigen adresseert in de Bijbel, ja? Efeze 1, vers 1. Aan de heiligen die te Efeze zijn. Dus als die brief aan ons geschreven zou zijn, dan was het aan de heiligen die te Sassenheim zijn. Maar ja, dan lees je Efeze 1 over onze positie, onze hemelse positie. We zijn gezegend, we zijn verzegeld, uitverkoren voor de grondleggende wereld. Allemaal geweldige dingen die wij allemaal gratis zomaar gekregen hebben, ja? En dat is iets fantastisch. Maar in diezelfde brief, hoofdstuk 1 tot en met 3, bijvoorbeeld Efeze, een voorbeeld, spreekt hij over de leer. En dan hebben we hoofdstuk 4, 5 en 6, dan gaat het over de wandel. En ik heb hier ook een tekst staan, Efeze 5, dan gaat hij de mensen vertellen hoe ze moeten wandelen. Waarom? Nou, als jij natuurlijk eerst onrechtvaardig was, dat is iedereen in deze wereld, een zondaar, en je komt tot geloof, dan ben je niet gelijk in één klap je oude leventje kwijt. Dus dan moet jij natuurlijk door Gods woord geleerd worden, zodat Gods geest in jou de ruimte kan krijgen. Je moet het in geloof natuurlijk openstaan, dat het in jou kan werken. En daar heb je dit woord dan voor nodig. En daarom moet je het woord der waarheid ook recht snijden. Want Paulus zegt, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Je hebt die kracht nodig. Je hebt niet je eigen kracht nodig om het te gaan doen, want dan gaat het niet lukken. Hij moet het in mij doen. Hij heeft mij heilig gemaakt in zijn ogen, dat hij mij in zijn zoon ziet. Maar hij is ook degene die jij nodig hebt om jou in je wandel heilig te maken. En daar heb je Gods woord voor nodig. En daar moet je het woord ook lezen. Efeze 5 vers 1, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Kijk, je bent een geliefd kind. Wees een navolger van God. En wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Kijk, hij tot een offerand en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dat heeft hij voor jou gedaan. Zullen wij dan in de zonde gaan leven daarna? Hij heeft zijn leven voor jouw zonde gegeven. En dan zegt hij erachter, maar kijk tegen gelovigen. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden. Gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of rein, onrein of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Let op, geen hoereerder, een gelovige die hoereert, of onreine dingen doet, of gierig is, of een afgodendienaar is, die heeft wel het eeuwig leven geërfd, maar in dat koninkrijk waar hij zit, heeft hij geen erfenis. Dat wil zeggen, hij heeft geen loon ontvangen, een beloning op, in verband met hoe hij, of hij in gehoorzaamheid is geloofd heeft geleefd. Als jij de Heere gehoorzaamt, zal hij er ook straks in het koninkrijk, zijn koninkrijk daar, zal hij jou een loon geven daarvoor. Dus dat moeten we goed verstaan. Maar wat hier staat, gelijk en wij zitten heilige betaamd. Dus wij zijn heilig en God verlangt dat wij dan ook als heilig gaan leven. Dat betaamt het wil zeggen, dat hoort bij een heilige. Want maar al te vaak is het dat je door genade gered bent en je weet ik blijf gered, dan kan je die vrijheid kan je gebruiken, maar je kan het ook misbruiken. Ja, iemand die in gevangenis heeft gezeten, hij heeft zijn straf uitgediend, hij komt buiten en hij gaat gelijk weer stelen. Dat is toch niet de bedoeling. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van Christus, heeft zijn leven gekost. Zullen wij dan daarna, nu we eenmaal gered zijn, ook weer in diezelfde zonde gaan leven als daarvoor? Iemand die een lever, kan dat, een levertransplantatie eigenlijk? Nou ja, hij heeft wat aan zijn lever en vanwege het vele drinken. En dan is hij naar het ziekenhuis en dan wordt hij genezen en dan komt hij buiten en dan gaat hij gelijk weer zuipen. Dan zeggen we allemaal, dan ben je gek geworden of zo. Wij hadden een buurman vroeger en die had hoeveel hartoperaties van u gehad? En vanwege het roken. En dan was hij weer geopereerd en dan stond hij weer op het balkon te roken. Nou, iedereen zegt dan, koek, koek. Ja? Dat doe je toch niet? Nou, dat is precies hetzelfde met de gelovigen. Ben je van je zonde verlost, weer heilig gemaakt en ga je dan in zonde leven en ga je als een onheilige leven? Nee, toch? Nou, en toch gebeurt het. Dat betaamt ons niet. Kijk, hoe werden zij heiligen? Niet door te gaan gedragen zoals de heilige betaamt. Je bent geen heilig geworden om te gaan heilig, omdat je heilig geleefd hebt, maar uitgenade door het geloof. Ja, zonder werken van goed christelijk gedrag. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u het Gods gave. We zijn niet zalig geworden door onze werken. Wij kunnen dus niet in onszelf gaan roemen, kijk eens hoe goed ik geweest ben. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Niemand wordt een christen door gedrag, maar alleen door geloof. En dan horen christenen zich te gedragen zoals heiligen het betaamt. Ja? Dus ik ben door geloof ben ik gered geworden. En de tweede keus die je maakt als gelovige is, als je dit woord rechtgesneden kent, dan maak je een keus voor de Heer. Ik wil hem ook in mijn dagelijks leven gaan dienen. Dat wil zeggen, ik ga heilig leven. Ja? Want dat betaamt een heilige, dat hoort bij een heilige. Nou, ik heb hier een voorbeeld. En ik wil niemand kwetsen, zeker niet, maar het is de Bijbel die het leert. Maar het valt me echt op, dat als ik lees, van de week las ik nog, was het in Hongarije of een ander land. Er zijn landen, instituten waar vrouwen verboden wordt minirokken te dragen en andere uitdagende kleding. Dan denk je, hè? En bevestigen daarmee wat Paulus eigenlijk tegen ons heilig al lang zegt in 1 Timotheüs 7 vers 9. Ja, een vrouw moet gekleed zijn met schaamte en matigheid. Ja, dus schaam, niet schaamteloos. Ik heb het wel eens een keer gehad. Iemand zei een keer gezegd, er was iemand die zei, we leven in een bloosloze cultuur. Ja, inderdaad, alles mag gezien, alles wordt gedaan, men bloost er niet meer van. Dus maar wat mij hier opvalt, dat je denkt, hè, dat de ongelovige wereld soms dingen doet en de gelovigen die het weten, die het horen te weten, bij wie het betaamt, die doen het niet. Dat is toch raar? Dus hoe kan het dan dat, in dit voorbeeld dan, hè, dat heilige vrouwen, want ze zijn heilig, dat niet doen. Weten de onheilige ongelovigen het beter dan de heilige gelovigen? Het antwoord is toch nee? Satan wil niet dat ik hierover praat, volgens mij. Nee, nogmaals, ik wil niemand kwetsen, zeker niet. Maar het is de Bijbel die dat leert. En dan zeggen wij toch, joh, hoe kan het nou dat de wereld weet soms inderdaad exact wat je van een heilige mag verwachten? Toch? Als je zegt, ik ben een gelovige, ik ben heilige, ik leef volgens de Bijbel, dan weten ze gelijk, oh, dus die gaat niet stelen, die gaat niet bedriegen, die gaat allemaal dat soort dingen niet doen. En daar hebben ze allemaal nog gelijk in ook, want ze weten, de morele wet kent iedere heiden, iedereen heeft het in zijn hoofd zitten. En hij weet ook van zichzelf dat hij dat niet doet. Dat weet hij. Want de Heer Jezus zei bijvoorbeeld over overspel. Nou, je kan zeggen, ik doe geen overspel. Nou, dan lieg je ook niet, als je het nooit gedaan hebt. Maar wat zegt de Heer Jezus? Die gaat naar het hart. En die zegt, nee, als een man een vrouw begeert. Ja, als hij haar begeert, dan heeft hij in zijn hart overspel gepleegd. Nou, en dan zeggen we, ja, dat is waar. Dus wie is onschuldig op dat gebied? Nou, niemand. Maar volgens mij doe je overspel niet in je eentje. Er zijn er twee voor nodig, toch? Dus ja, de man die begeert. En als je in dit verband de vrouw neemt. En die loopt er ook zo bij dat een man die begeert wordt opgewekt. Dat doen ze dus wel allebei overspel. Ik zeg het maar even, dat is wat de Bijbel zegt. Hè? Denk na, het staat er niet zomaar. En dan zeg je ja. En als de wereld dat dan ziet, dan zeg je, hey, moeten wij daar dan ook niet aan gehoorzaam zijn? Dus ja, en dan zijn natuurlijk ook andere dingen. Ik hoorde pas, wat dat vertelde jij, op een ander gebied, dat die alleen over de vrouwen hebben. Ja. Maar er was een gemeente daar, er is veel toeters en bellen en muziek. En dan 's middags gaan ze gewoon lekker gezellig een biertje drinken. Ik wist niet dat bestond. Gelovig, hè? Ja, dus ja. Dat is wereldgelijkvormigheid ten top. En ik snap het wel een beetje natuurlijk, want ja, als je de boodschap, het woord en waard niet rechtgesneden kent, hoe krijg jij dan de bekrachtiging om ook als een heilige te gaan lezen? Daar heb je Gods woord voor nodig. Dus ja, het woord lezen is zo belangrijk. En kijk, en anders zijn wij heilig, want het onderwerp is, ben ik een christen of een heilige, of een, wat is een christen? Maar als ik kom om de Bijbel te lezen, maar ik neem alleen maar voor mijzelf wat ik vind dat mij aanspreekt. Maar als ik op een bepaald punt gecorrigeerd moet worden, dat schrijf ik opzij. Ja, dan ben je precies hetzelfde als wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 4 van die tekst dat hij zegt, ze zullen leraren naar hun eigen begeerte verhalen. Wat staat het? Ik dacht 2 Timotheüs 4, ik ga het gauw even opzoeken. Ja, hier staat 2 Timotheüs 4 vers 3. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kietelachtig zijn ervan gehoord. Dus het moet aangenaam zijn in je oor. Het moet lekker kietelen, het moet een fijn gevoel geven. Zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheid? Dat zijn degenen die het woord en waar het niet willen rechtsnijden. Dus die gaan, ja, ik wil een gemeente waar veel mensen zitten, waar een mooi orgel is, of waar iets voor de kinderen is. Maar de boodschap is voor mij, ja, over die doop. Ik vind die doop nou wel fijn, bla 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 bla. Nee, het gaat om de boodschap. Maar als je, oké, dus het woord kan je ook corrigeren, hè? Kan heel scherp zijn. En dat willen we niet allemaal. Maar wat staat hier? Kietelachtig zijn ervan gehoord, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot de fabelen. Nou, in mijn ogen, dan als wij als gelovigen de correctie van de Bijbel niet serieus nemen, dan ben je precies hetzelfde. Nou ja, dat is voor mij en dat, ja, dat niet. Dat is voor mij, dat vind ik fijn, dat is goed, dat niet, dat luister ik niet naar. Dan ben je bezig met kennis alleen en horen wat je wil horen. Sorry, maar daar sta ik hier niet voor. Want de Bijbel leert heel duidelijk. En Paulus zegt, ja, ik heb een maanden geleden een keer ook een studie gehad over zijn, is wat Paulus zegt vrijblijvend. Is het vrijblijvend? Ik geloof persoonlijk van niet hoor. Als hij zegt, beveel deze dingen, leer ze. Dan moet je dat gewoon doen. En als de wet zegt, je moet dat doen, dan staat er, als je die doet, dan. Dat zegt Paulus natuurlijk niet. Ik bid u en smeek u. Want wij zijn heiligen. En God wil, Paulus, maar God wil dat wij ook die uitstraling gaan hebben. Als heilige leven, wat jij net ook over had. En dan ben je een ware christen in de zin des woords. Dus ja, en als, dan kan je kiezen voor de wereldgelijkvormigheid. Maar kijk, let op, als een christen probeert Jezus... He, van Nazareth, he, dan spreek ik over die man uit Nazareth, uit de evangelie te volgen. Ja? En dat is Jezus de Nazarene, zoals Petrus hem hier noemde, he, verwijzend naar zijn afkomst in Israël uit Nazareth. Maar niet wil gehoorzamen, kijk wat Paulus zegt, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dus wat, een christen, oké. Okay. Ik zeg niet, je mag jezelf geen christen noemen natuurlijk. Tuurlijk mag ik. Ik zeg het ook wel eens. Maar wat bedoel je ermee? Ik ben een christen omdat ik Christus volg die in Paulus spreekt. Want anders ben ik dezelfde. Dan ben ik eigenlijk net als de Jood die de Heer Jezus ging volgen in de evangelie en apostelen. Precies hetzelfde. Dus ook Christus volgen. Maar ja, Paulus zegt heel wat anders. In 1 Timotheus, kijk, als het woorden en water recht snijden, komen in 1 Timotheus 1 vers 15 en 16, dat zegt Paulus, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Zie je, Paulus is de voornaamste van de zondaren. Hij was niet als Nero, maar hij was wel de leider in de opstanding tegen de Heer Jezus Christus. Nou, als je daar de hoofd van de opstand bent, daar tegen Christus, dan ben je echt de voornaamste van de zondaren hoor. Maar mij, daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus, kijk, in mij, die de voornaamste van de zondaren ben, ja, al zijn langmoedigheid zou betonen, kijk, tot een voorbeeld degenen die in hem geloven, zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is het voorbeeld voor ons, voor iedereen, die sinds Paulus gelooft ten eeuwige leven. Hij zegt ook, Christus in mij. Zie je het? Christus in mij. Dus ik volg Paulus. Ik volg Christus in apostel Paulus. Want hij is namelijk de voornaamste der zondaren die uit genade door het geloof gered is. Zonder ook maar iets daarbij. Alleen geloof. Klaar. Punt. Niet dopen, niet besnijden. Niks. Nou, dan ben ik duidelijk een heilige in de goede zin des woords in mijn dagelijks leven. Want iedereen die heilig is, die heeft ooit een keer het evangelie aangenomen wat Paulus heeft opgeschreven. Christus die voor je zonde is opstaan, punt. Maar dan de tweede stap. En dan als een heilige te gaan leven, dan zou je toch echt apostel Paulus moeten volgen. Ja? En niet de discipel of Christus op, hoe die op aarde was, want dan ben je jezelf in onder de wet. Wij heiligen zijn niet onder de wet, want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En als de genade in mij heerst, dan zal de zonde niet in mij heersen. En als de wet in mij heerst, dan gaat de zonde in mij heersen. De keuze is aan jou. Maar ik kies voor Christus in Paulus. En dan, geweldig hè, dan erkennen we ook de positie die wij hebben. Dan zijn wij niet een heilige die straks hier op aarde zijn verwachting en zijn toekomst heeft. Maar in de hemel, een lid van het lichaam van Christus, gezeten in de hemel. En dan zegt hij, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Nou, dat is toch geweldig nieuws? Zullen we daarmee eindigen? Vader, ik wil u danken dat uw woord zo mooi is, vader. En dat we daardoor blij worden. Want het maakt ons blij, vader. Want u heeft ons alles gegeven. Want uit genade zijn wij zalig geworden, vader. En niet uit onze werken. U hebt het ons gegeven. En wij hoeven het alleen maar te accepteren. En er is ook helemaal niks wat wij nog kunnen toevoegen. Of iets kunnen doen daarvoor. Helemaal niks. En ook niet om het kwijt te raken. We zijn heilig. En wij blijven dat altijd. Vader, dat uw woord ons mag motiveren. Mannen en vrouwen, ook en jongens en meisjes, allemaal, Vader, om voor uw eer en glorie te leven. Zodat de gestalte van Christus in ons openbaar zal komen. En dan ook werkelijk als een heilige in ons dagelijks leven zullen leven, Vader. En dat zullen wij ook de vruchten van plukken in ons dagelijks leven. Want we zullen ook de blijdschap en de zekerheid ook ervaren, Vader. En dat u ook werkelijk in ons woont en ook werkt in ons, omdat wij het geloven. Vader, bedankt voor deze genade. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen verder. Over een minuutje of 10, 15, dan gaan we met het tweede gedeelte.